Welkom terug bij de Innerlijk Leven podcast. Ik ben Dirk-Jan Versluis en voor de tweede keer ga ik met je nadenken over specifieke challenges en uitdagingen en blokkades bij vrouwen in leiderschapsposities en in ondernemersposities. Vrouwen met een eigen bedrijf dus, simpel gezegd. Een korte referentie aan de vorige aflevering. Wij werken veel met ondernemers, met directeuren, bestuurders. Over het algemeen ietsje meer mannen dan vrouwen, maar zeker ook vrouwen. En het is een bekend gegeven dat in de markt voor therapie, coaching, persoonlijke ontwikkeling en veel meer interesse is van vrouwen dan mannen. De weinige keren dat wij een Facebook-ad of een LinkedIn-ad hebben aanstaan, zie je eigenlijk altijd dat er op de persoonlijke ontwikkelingscategorie veel meer vrouwen actief zijn dan mannen. Dat is misschien weer wat anders bij andere onderwerpen, bij mooie horloges of mooie auto's of zo. Maar ja, die verkoop ik nou helemaal niet, dus dat weet ik niet precies. Deze weken een aantal mooie ervaringen waaruit ik de inspiratie putte om eens over vrouwen te praten in deze posities en welke challenges er kunnen spelen. Vorige aflevering 12 punten uit het boek How Women Rise van Sally Helgeson samen met Marshall Goldsmith gepakt en daar even wat psychologische achtergronden bij gegeven. Wat mij betreft was dat maar een gedeeltelijk verhaal, want de inhoud is gewoon meer en ook nog meer fundamenteel dan dat. Dus we gaan er vandaag wat dieper op in. Ik ga beginnen met te zeggen, eigenlijk in vervolg op vorige aflevering, dat er dus altijd veel vermijding en overcompensatiegedrag is. Waar je misschien zelf niet zo'n erg in hebt, maar wat toch heel bepalend kan zijn voor wat er allemaal onder de waterspiegel aan blokkades leeft bij je. We hebben dus bijvoorbeeld gezien dat mensen heel veel kunnen vermijden aan bepaalde posities of rollen waar ze in terechtkomen. Het vermijden van het gevoel van delegeren, controle loslaten, mensen binnen laten komen, de angst voelen om gekwetst te worden, de angst om in je vertrouwen beschaamd te worden. Hele wezenlijke menselijke uitdagingen die echt in leiderschap en ondernemerschap een fundamentele rol spelen. En daar gaat het veel te weinig over. Overcompensatie heeft een hele andere dynamiek. Dat wil namelijk zeggen dat je niet ergens voor wegloopt met alle versmallingen en moeilijkheden van dien, maar dat je juist extra werk levert. Dus je gaat een inspanning leveren om iets te compenseren. Je gaat het overschreeuwen. Nou, waar vermijding over het algemeen keuzevrijheid en spontaniteit kost overcompenseren ongelooflijk veel energie. En je kunt wat mij betreft wel universeel stellen wanneer mensen opgebrand, oververmoeid, burn-out raken, dat er altijd op een bepaalde manier overcompensatiemechanismen een belangrijke rol spelen. En overcompensatie maakt ook dat je eigenlijk op wilskracht of op emotionele drive van alles doet, maar de echte natuurlijke zijnslaag, die wordt moeilijker en moeilijker om te vinden. Die raakt een beetje uit zicht. Dus vermijden en overcompenseren. Zo normaal als het maar zijn kan. Iedereen doet het. Maar je doet er wel goed aan om daar even doorheen te prikken. Om als het ware die laagjes te strippen of te pellen. En te zien, wat doe ik nou eigenlijk allemaal, waardoor ik de natuurlijke toestand van mezelf, met mezelf, kwijtraken, op een gegeven moment mezelf eigenlijk verliest door al dat vermijden en compenseren. Nou, dat geldt zeker ook in mijn ervaring als het gaat om het werken met vrouwelijke leiders en ondernemers. En specifiek zou ik er nog wat bij willen halen, wat denk ik maakt dat vrouwelijk leiderschap ook een vak apart is. Vrouwelijk en mannelijk wordt vaak in een tweepolige context gebruikt. En dan heb ik het dus even niet over het genderdebat, maar veel meer over de energie, iets wat masculien of feminien is. En voor het algemeen wordt dan bijvoorbeeld gezegd dat de sector van de geestelijke gezondheidszorg, van de spirituele ontwikkeling, misschien ook wel de onderwijssector, de zorgsector in het algemeen, dat zijn wat meer vrouwelijke culturen. Kom je in de financiële sector, in het vastgoed, in het bedrijfsleven, dat is wat meer mannelijk. Simpel gezegd, dat vrouwelijke wordt wat meer met een zachte, warme energie in verband gebracht en dat mannelijke meer met kracht en een beetje recht door zee. En dat heeft natuurlijk in eerste aanleg helemaal niks met je geslacht te maken. We hebben regelmatig vrouwen die bijvoorbeeld heel graag met mannen werken, omdat ze dan lekker kunnen doorpakken en dat fijn vinden. en juist allergisch zijn voor te veel vrouwen in hun team. Nou, dat zegt natuurlijk ook iets over zo iemand zelf, maar dat kan. Andersom zijn er natuurlijk ook alle mogelijke combinaties denkbaar. Het punt is echter helemaal niet het geslacht. Het gaat me eventjes om de thema's die hierbij kunnen horen. En zachtheid is een enorme bron om tot groter inzicht in pijn te komen. Ik zal het proberen toe te lichten. Wanneer je kijkt naar de wonden en de blokkades, de schrammen, de littekens die mensen bij zich dragen, kun je daar op een wat meer masculine manier naar kijken. What doesn't kill you makes you stronger. Nou, er is geen woord van gelogen natuurlijk. Als er iemand overtuigd is van dat de littekens in je leven een voedingsbodem voor groei, voor kracht, voor succes kunnen zijn, dan ben ik het wel. Ik vind dat wij ook, als het om trauma gaat, mensen veel te klein houden. Daar zit een enorme levenskracht die ook goed begeleid moet worden. Maar vanuit een wat zachtere aanvliegroute zou je ook kunnen zeggen, het is één ding om te overleven en om op wilskracht en zo verder te komen, maar het is een ander ding om heel zacht en kwetsbaar te kunnen zijn. Want het is veel spannender en veel enger. En ja, als je mensen met een heel mannelijk of masculien profiel, en dat zijn dus ook wel vaak mannen, maar dat kunnen evengoed vrouwen zijn, een beetje gaat psychologiseren, dan kun je al snel iets merken van iemand is bang dat het te dichtbij komt. Of dat het te veel gevoel oproept. Of iemand blijft makkelijker eventjes de controle houden door in zijn hoofd te zitten en gewoon denkend ergens omheen te manoeuvreren. Nou, de zachtheid die ik zou associëren met feminine energie, die is voor mensen vaak ultiem eng. Er is een terminologie, die haal ik uit mijn vechtsport, uit Sistema. Dat is wanneer een bokser of een kickbokser zich verdedigt en heeft de handen voor zijn gezicht, als het ware, om te blokkeren of af te weren. Dan is dat natuurlijk wel functioneel, want zolang die vuist op je pols komt en niet op je neus, dan is je neus daar blij mee. Maar dan zit daar ook een bepaalde mate in van wat in Sistema wel genoemd wordt, defending the air. Je bent de lucht aan het verdedigen. Want iedere keer dat je met die armen averend voor je gezicht staat, ben je eigenlijk aan het verkrampen en je lichaam in een bepaalde toestand van angst aan het laten zijn. En dat is misschien wel logisch, want er komt een klap of een trap of wat dan ook. Er komt agressie op je af, dus het is niet raar dat je verkrampt. Maar het kan zijn dat je dat een soort van cultiveert. En defending the air is een beeld dat ik ook wel vaak gebruik bij mensen die bang zijn om kwetsbaar te zijn, mensen dicht bij hun hart te laten komen, bang zijn voor die zachtheid, voor die zachte, trillende verbinding waar echt heel veel liefde en verbondenheid in door kan stromen. En waar je ook als leider of als ondernemer de mensen die je adviseert, die je spreekt, super dichtbij kunt laten komen en kunt raken, waarmee je eigenlijk al op liefde kunt werken. En dan kun je nog steeds hartstikke goed je werk doen. Die defending the air neiging, om als het ware een soort schild, een centimeter of 30, 70, 150 van je te houden, die is wel heel belangrijk wanneer we naar masculine en feminine energie kijken. Want juist dat open hart is wel heel erg belangrijk voor leiders. Als je leider bent, wil je verbinden met je mensen, tenzij je een hele autoritaire stijl aanhangt, die denk ik langzaamaan oud is, maar ook, als je oud met een T bedoel ik dan, maar wellicht ook met een D tegelijk, maar zelfs wanneer je leiding geeft op een vrij verticale manier in een wat mannelijke bedrijfsstructuur, is een open hart heel belangrijk. Dus ook in een krachtige masculine structuur is dat hart tot hart verbinden met mensen super belangrijk en nodig. Wij hebben ook allemaal het vermogen om, ja, als het ware, hardwired te zijn op verbinding. En een bedrijf of een organisatie is natuurlijk niet alleen een geldgenererend of werkgenererend gebeuren. Het is ook een menselijk ecosysteem dat ziek kan worden, dat verbinding kan missen. En dat kun je voelen. Dan, daar kom ik op terug in een volgende aflevering over kop en lijf in je bedrijf. Maar zoals een lichaam ziek kan zijn of verstoord kan zijn in een bepaalde area, kan een bedrijf dat ook hebben. En juist vrouwelijk leiderschap, wat dat dan ook mogen betekenen, want ook dat kun je natuurlijk in de markt zetten op verschillende manieren, het echte, zachte, ontvankelijke afstemmen op wat leeft er nu, wat is er nu, wat voel ik bij die ander of binnen een bepaalde afdeling of binnen een groep mensen. Het vraagt dus ook een open hart en een zachte, ontvankelijke energie. Maar dat is veel minder soft dan je aanvankelijk zou denken, want het durven omarmen van die zachtheid is eigenlijk misschien wel het meest moedige wat je kunt doen. Als ik de vechtsportmetaforen nog even bijhaal, ik vind het heel veel enger om mijzelf rechtstreeks op mijn borstkas te laten stompen of slaan en te voelen op een aandachtige manier wat het met me doet, wat het met mijn stand doet, hoe ik op mijn benen sta, wat het met mijn emoties doet, met mijn ademhaling, of ik blokkeer of dat ik het binnen kan laten als het ware. Ik heb heel veel angst voor contact in mijzelf zitten, in mijn fysieke lichaam, maar dat is natuurlijk ook emotie. En die angst voor contact kan leiden tot defending the air en dat mensen op afstand houden. Dus het is eigenlijk ongelooflijk belangrijk dat je jezelf kunt laten raken en vervolgens kunt zien wat kan ik allemaal nog doen als ik eenmaal die klap heb gekregen. Misschien is het natuurlijk een beetje een scheef voorbeeld, want in een vechtsport word je wel geslagen en niet gestreeld of geaaid of aangeraakt op een liefdevolle manier. Maar in het gewone sociale interactiestuk met mensen en ook in leiderschapssituaties hoeft dat natuurlijk helemaal niet over stompen en vuistslagen te gaan, maar kun je ook op een hele fijne, warme manier geraakt worden. Het ding is, je kunt niet door het ene geraakt worden en door het ander niet. Het is een beetje openstellen voor alles wat tot je komt of sluiten voor alles wat tot je komt. En als je een beschikbare, aanwezige, relationele leider wilt zijn, dan zul je hier wat mee moeten. En die zachtheid, dan kom ik specifiek bij het vrouwenstukje om het zo te noemen, heeft in mijn ervaring heel vaak te maken met de thema's die ook uitermate kwetsbaar zijn in ons leven. Het kan natuurlijk altijd zijn dat mijn ervaring subjectief is, omdat we leiderschap en trauma als expertisepunt hebben. Dus wij trekken altijd klanten met een bepaald innerlijk verhaal, in welke vorm dan ook. Maar ik denk dat heel veel van de kwetsbaarheid en de angst te maken heeft met de energiecentra of de chakra's, waar ik dus later in deze podcast nog meer over ga vertellen, die bij uitstek zacht en kwetsbaar zijn. En ik denk dan aan de keel, het keelcentrum, maar ook aan het heiligbeencentrum. Nou, mocht je nu denken, ik zit niet op chakra's te wachten, want dat is helemaal niet het systeem waar ik makkelijk in praat, of ik weet helemaal niet of ik daar wel in geloof, blijf toch even hangen, want het gaat eigenlijk om de thematieken die hiermee in verband worden gebracht en die wat mij betreft heel erg bij elkaar horen. Dus het keelcentrum is natuurlijk een centrum van klank. Wij planten klank voort met onze keel. Dat is door te zingen, door te praten, door te schreeuwen. En je kunt het hebben dat mensen praten op een manier dat je er niks bij voelt. Je kunt ook horen dat mensen praten wanneer ze bezield zijn, wanneer ze als het ware echt iets uit hun hart door hun keel zo naar buiten brengen. En dan penetreert dat veel dieper. Je luistert daarnaar en je kunt dat voelen. Het laat een indruk achter. Maar als je nu uit moet leggen waar dat precies in zit, of dat in het oogcontact of in de intonatie of in de houding zit, ik denk dat dat een hele zware job is om dat dood te analyseren. Dus het keelcentrum is echt een voortplantend centrum. Maar dat geldt natuurlijk ook voor de regio van het heiligbeencentrum, wat ook wel het moedercentrum wordt genoemd. En nu ben ik een man, dus ik heb niet fysiek een moedercentrum. Maar het heiligbeencentrum wordt eigenlijk in verband gebracht, logischerwijs vaak met seksualiteit. Maar dat is wat mij betreft helemaal niet het belangrijkste. Het is ook de regio van de onderbuik waar de zachtheid van innerlijke groei of innerlijk moederschap, innerlijk vaderschap ook trouwens, en creativiteit zijn te vinden. Dus die hele zachte creatieve stroom, zelfexpressie, het voortplanten van ideeën, van je presence. Hè, dus het gaat helemaal niet alleen om kindjes krijgen, natuurlijke voortplanting, maar ook eigenlijk het voortplanten en het vruchtbaar zijn in je leven. En ondernemers zijn bijvoorbeeld per definitie heel erg vruchtbaar. Want als zij zich niet voortplanten in zakelijk opzicht, dan bestaat dat bedrijf helemaal niet. Dus misschien is dat element voor ondernemers nog wat krachtiger dan voor leiders. Maar ook leiders zullen toch een bepaalde mate van kleur moeten bekennen. Klank moeten uitzenden waarmee ze leidend zijn. En daarom is het heel belangrijk dat die zogenaamde voortplantende centra, dus het keelgebied en het heilige beencentrumgebied, dat die als het ware zo vrij mogelijk zijn. Nou, en laat dat nu net zijn waar in mijn ervaring heel vaak bij vrouwen het een en ander gebeurt. Dus ik geef een kleine causerie van wat we zoal tegenkomen. En dan heb ik het eigenlijk toch over vrouwen met een missie. Dus waar eigenlijk een bezield motief in hun leven is van: ik weet dat ik iets te doen heb hier op deze planeet. Ik heb thema's in mijn leven die komen steeds duidelijker tot me. Ik voel me geroepen om daar wat mee te doen. Ik heb op het persoonlijk vlak iets opgebouwd, maar eigenlijk laat me dat toch meer en meer onvervuld. En there is something more. En hoe ga ik daar nou naartoe? Ik kan het wel voelen af en toe, het is ergens, maar ik kan er ook niet permanent de hele dag door contact mee ervaren. Ik kan het niet meteen eventjes op een bierviltje schrijven wat het nou is, maar ik voel toch dat dat me trekt, dat er iets is waar ik naartoe moet bewegen. Nou, die waarheid, die innerlijke waarheid waar je echt in gelooft, dat super eerlijk durven uitdrukken, we zien vaak dat dat wordt tegengehouden. En dat zou ik in verband brengen met het keelcentrum, als het ware niet je waarheid durven spreken. Het kan trauma gerelateerd zijn, hè, wanneer je als het ware bent opgegroeid in een klimaat waarin van alles tussen hemel en aarde hangt. De tuin staat vol met roze olifanten, om het zo te zeggen. Maar er is niemand die zegt: wacht eens, wat zien we hier nou eigenlijk? Wat zijn we hier allemaal aan het doen? Heb je wel eens in die tuin gekeken? Kijk nog eens een keer. Nou, dat is eigenlijk ook iets wat voortdurend maar niet aan het licht komt of mag komen, maar wat er wel is. En dat kan bijvoorbeeld een ervaringsspoor zijn wat je bij je draagt wanneer je moeite hebt om in een boardroom te zitten en eerlijk te zeggen wat je voelt. Dus niet wat je denkt. Standpunten geven kunnen we op een gegeven moment allemaal. Maar wat je nou echt vindt en echt voelt. Dat er als het ware niets meer aan de strijkstok blijft hangen, maar dat je een volledige expressie van jouw eigen waarheid kunt hebben. Ook al is die eigen waarheid natuurlijk subjectief, dus er kan weer een gesprek ontstaan. Alleen het volledige onbelemmerd uiten van jezelf, we zien dat heel vaak misgaan bij onze vrouwelijke klanten, die eigenlijk geleerd hebben om net genoeg te zeggen, zodat het niet opvalt dat je niet alles zegt. Ze zeggen 70% of 80%, de onoplettende luisteraar vindt dat al heel wat, maar alleen zelf weten ze vaak dat het niet het hele plaatje is, dat ze compromitteren. Ook niet echt het zuivere licht van je bewustzijn, van je geest te durven laten zien. Veel van onze vrouwelijke klanten zijn heel slim, maar zijn toch nog niet helemaal geëmancipeerd op het spiritueel / geestelijk leidend kunnen zijn en die positie echt te nemen. De angst om too much te zijn, anderen te triggeren of oncomfortabel te maken. En misschien wel als gevolg van deze twee ook moeilijk in contact kunnen komen met wat je werkelijk voelt, wat je werkelijk wilt uitdragen, die diepere laag. Dus dat is de tragische consequentie van aanpassingsgedrag en suboptimaal opereren. Nogmaals, niks geks aan, het gebeurt een ieder in het leven op zijn of haar eigen manier. Maar je raakt vervreemd van wat je werkelijk voelt, wat je werkelijk wilt uitdragen. Dus het is mooi om verhalen over missie en visie te hebben en wat je waarden zijn en zo. Maar als die niet bezield zijn, wanneer je die niet innerlijk, zelfs lijfelijk kan voelen, dan blijft daar toch iets hangen. En als je dat herkent, dan moet je daar beslist wat mee doen, want dat is zonde. En het hangt ook samen met de blokkades die je kunt ervaren in de vrije stroom van creativiteit, creatieve energie. Nogmaals, ondernemerschap staat of valt met goede ideeën, leiderschap eigenlijk ook. En de openheid die daarvoor nodig is, de onbevangenheid van een open mind, een open geest, dat vraagt ook echt een grote mate van vrijheid en expressie. En vervolgens ook de stappen die je daarin durft te zetten, hoe spannend ook, maar dat je voelt, nou, er opent zich een heel nieuw perspectief. Dat zou ik in verband brengen met het Heilige Beencentrum, het vermogen om stappen te zetten, maar ook eigenlijk je zachte creatieve stroom te durven openen. De stappen die je zet zijn, om even in de thematiek van het Heilige Beencentrum te blijven, ook echt heel erg verbonden met innerlijke groei en innerlijke ontwikkeling. Dus je zou kunnen zeggen, zoals er fysiek een moederschap bestaat, is er ook een innerlijk moederschap of een inwendig moederschap. Dus als deze thematiek meer vrijkomt, dan kan daar veel meer authentieke innerlijke groei zijn van binnenuit. En als je het gevoel hebt dat je groei stagneert, dan zou ik dat altijd, buiten dat je daar natuurlijk allerlei omgevingsfactoren en zo voor kunt aanwijzen, gedachtenpatronen, emotioneel onderliggende zaken, allemaal waar en allemaal goed. Maar ik zou dan ook eens kijken naar, is die vrije stroom van creativiteit, is die zachtheid van het Heilige Beencentrum als het ware wel toegankelijk voor je? Of zitten daar blokkades op? Want dat is heel belangrijk voor je innerlijke groei. Belast zijn door erfelijke en culturele patronen, juist in de sfeer van vrouwen en vrouw zijn, is best wel vaak bij de klanten die we hebben het geval. Dragen van moeder, van grootmoeder, als het ware, onopgeloste traumasporen mee. Het kan mij als man, ik voel me dan dus ook altijd heel erg man als ik daarover praat. Nou, is toch weer fijn. Het kan mij als man echt heel erg raken en triggeren. Als ik bedenk hoeveel ik als therapeut heb gezien van onderdrukking van vrouwen. En daar hoef je natuurlijk helemaal niet voor naar derde wereldlanden. Dat is overal en dat is ook gewoon in Nederland. En dat is dus helemaal niet gewoon en tegelijk is het wel heel gewoon. Helaas. En het is net als heel veel andere pijnlijke, traumatiserende dingen. We kunnen wel zeggen dat het uitzonderingen zijn, maar dat zijn het niet. En het hoort kennelijk toch ook wel bij de mensheid. Dus met alleen maar verontwaardigd doen en zeggen, oh, dat is toch erg, zijn we er ook niet. Maar ik denk dus wel dat het heel belangrijk is wanneer je zelf herkent dat er blokkades of belemmeringen op je vrouw zijn zitten. Je hoeft van mij natuurlijk niet salsa te dansen of de hele dag in het roze te lopen, bij wijze van spreken. Maar als je voelt, ik ben daarin niet vrij, niet onbevangen, en ik raak getriggerd door belemmeringen die ik daarin tegenkom, dan zou ik je echt heel graag willen zeggen, werk daar alsjeblieft op een goede innerlijke manier aan. Want als die patronen overerfd zijn, dan heb je eigenlijk per definitie heel krachtig en heel diepgravend werk nodig. Niet per se diepgravend op een uitputtende manier, dat het eeuwen moet duren, maar wel dat overerfde patronen, die zitten meestal ook echt diep voelbaar in je lichaam. En het vraagt toch een wat diepgaander aanpak dan alleen een beetje praten, een beetje gedragstraining en een beetje mindset. Het vraagt eigenlijk traumawerk. En of je dat altijd makkelijk kunt vinden, dat is even vers 2, want het is een heel groot probleem over erfde trauma's en transgenerationeel trauma. Maar ook als het niet rechtstreeks met een oorlogsverleden of met een langdurige misbruikhistorie of met welke herkenbare traumavorm dan ook te maken heeft. Als je subtiele, maar toch heel hardnekkige patronen in je vrouw zijn herkend en je ziet het als het ware terug bij moeder of grootmoeder of zussen eventueel, of als je zelf moeder bent bij kinderen, doe wat met die overerfde patronen. En dat geldt ook voor overerfde verwachtingspatronen. Het is heel belangrijk dat we kunnen zijn wie we zijn, op de plek waar we staan. Bijvoorbeeld dat prachtige, heel bekende boek van Els van Stijn, De Fontein, Je Plek Vinden, is met een reden denk ik zo geliefd en zo bekend geworden. Heel vaak raken mensen als kind al uit positie. Ze vullen een rol in of een plek in die niet helemaal eigen is. En daarbij horen ook bepaalde impliciete verwachtingspatronen. En de power van die verwachtingspatronen en waarom ze zo belangrijk kunnen zijn, is juist omdat ze impliciet zijn. Want op het moment dat ik heb twee zoons en een dochter, als ik mijn oudste zoon gewoon vertel dat hij een bedrijf moet overnemen of dat ik van hem verwacht dat hij dit of dat wordt, dan kan hij een briefje terugschrijven met papa, je bekijkt het maar. Maar op het moment dat ik heel impliciet de lijn neerleg, dat ik eigenlijk pas tevreden ben en echt blij ben wanneer ik bepaalde prestaties bij hem zie of een bepaalde ontwikkeling bij hem zie. En dat is een heel groot stuk van mezelf, dus als daar voor mezelf onderdrukte emotionele lading zit of traumasporen zitten, dan draag ik die op die impliciete manier eigenlijk zomaar over. En overerfde verwachtingspatronen zijn in de regel impliciet. Ja, dus wanneer bijvoorbeeld vader of moeder zelf nooit een opleiding heeft kunnen doen of niets anders mocht doen dan verpleegkunde, wat je nog best wel eens hoort om over de rol van vrouwen terug te praten, dan kan er een oneigenlijke druk liggen op het studeren van het kind. En natuurlijk zal papa of mama dat altijd hardop ontkennen, want die houdt gewoon van het kind, wil dat het kind gelukkig is. En toch kan er in de energie, zou ik het dan willen noemen, impliciet zo'n verwachtingspatroon zitten, wat heel groot is en wat je ook echt wel ergens kan brengen, maar wat toch een bepaalde belemmering vormt op eigenheid en echt authentiek jezelf zijn op een manier die gewoon vrij is. En om nog even terug te komen op defending the air, de defensiviteit van het blokken van inkomend gevaar met de handen voor je gezicht, voor leiderschap en voor ondernemerschap is het, en natuurlijk voor het leven, maar dat is denk ik genoegzaam bekend, is het heel belangrijk dat je vrij bent, zodat als het ware je innerlijke structuur zich zo makkelijk mogelijk kan verbinden met de uitwendige wereld, met de uitwendige structuren die je tegenkomt. Maakt een mens gelukkiger, gezonder, maar ook effectiever. En dingen gaan meer, om het zo even populair te zeggen, in een flow. Want er is al zoveel in deze wereld wat gewoon floot en stroomt en zijn natuurlijke patronen kent. Ik hoop dat deze afleveringen, dit tweeluik over vrouwelijke leiders en ondernemers, met name voor vrouwelijke luisteraars natuurlijk, wat inspiratie heeft gegeven. Ik denk dat er tal van hele goede coaches en therapeuten zijn die met deze thematieken werken. Er zijn goede boeken over geschreven. Natuurlijk moet ik dan even het boek van Sally Helgeson, How Women Rise, noemen. Maar ik zag gisteravond bij mijn vriend in de kast, want die heeft natuurlijk ook een vrouw, nog even Nice Girls Don't Make It to the Corner Office en dat soort boeken. Er zijn best wel inhoudsvolle boeken die goed zijn om te lezen. Voor wat betreft de relatie tussen die persoonlijke thema's en de rol van de chakra's of energiecentra daarin en hoe die thema's allemaal samenkomen, kom je al snel wat in een wat meer holistisch boekencircuit, alternatieve geneeswijze, antroposofie. Nou, daar moet je ook maar een beetje een weg in vinden in het oerwoud, dus daar kan ik niet zo makkelijk een tip bij geven. De vertaalslag naar leiderschap en ondernemerschap is wat dat betreft wel lastig. Dat is ook de reden dat ik werk aan een boek waarin dit allemaal geïntegreerd is. Mocht je nu het gevoel hebben dat je tot op heden met coaching, met therapie, met wat dan ook, niet voldoende bij de touch bent gekomen die precies raakt wat nodig is, mag je altijd in een open gesprek met ons treden. Je kunt dat aanvragen via onze website en dat heeft geen verplichtingen, want nogmaals, wij houden van openheid en expressie en wij leggen niet graag verwachtingen op. Maar het kan wel de mogelijkheid geven om verder te komen met een thema dat vaak levenslang waarde heeft en op alle gebieden zich kan laten zien.